Wij willen dan de brief aan de Filippenzen opslaan en vanavond het eerste hoofdstuk met elkaar lezen. En ik doe dat uit de Telos-vertaling. En u mag meelezen in welke vertaling u ook maar wilt. Over 2 maanden mag u ook nog meelezen in de NBV, maar ik blijf gewoon in de Telos-vertaling lezen, ook dan. Dan weet u dat vast. Maar u mag meelezen in elke vertaling die u maar wilt. Het blijven per slot vertalingen. Dit is niet de Bijbel, zeg ik altijd, maar dit is een vertaling van de Bijbel. En dat blijft mensenwerk. Maar als u 6 vertalingen naast elkaar legt, dan komt u toch een heel eind om te begrijpen wat er vermoedelijk ongeveer gestaan heeft. Filippenzen 1 vers 1. Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en dienaars, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, telkens als ik u gedenk, altijd in elk gebed van mij voor u allen met blijdschap biddend, wegens uw gemeenschap met het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. In dit vertrouwen dat hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. Het is immers terecht dat ik dit van u allen denk, omdat u mij in uw hart hebt en u allen zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie mede deelgenoten bent van mijn genade. Want God is mijn getuige, hoezeer ik naar u allen verlang met het hart van Christus Jezus. En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht, om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is tot heerlijkheid en lof van God. En ik wil dat u weet, broeders, dat mijn omstandigheden veeleer tot bevordering van het evangelie hebben gediend, zodat in het hele praetorium en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En dat de meesten van de broeders in de Heer vertrouwen hebben gekregen door mijn gevangenschap, om des te overvloediger het woord van God zonder vrees te durven spreken. Wel prediken ook sommigen Christus uit afgunst en twist, maar sommigen ook met goede bedoelingen. Dezen wel uit liefde, daar zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben gesteld, maar de anderen verkondigen Christus uit partijzucht, niet zuiver, met de bedoeling verdrukking aan mijn gevangenschap toe te voegen. Wat doet het ertoe? In elk geval wordt op allerlei wijze, hetzij onder een voorwendsel, hetzij in waarheid, Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot behoudenis zal strekken door uw gebed en de bijstand van de geest van Jezus Christus. Volgens mijn rijkhalzende verwachting en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want te leven is voor mij Christus, en de sterven is winst. Maar moet ik blijven leven in het vlees, dan is dat voor mij de moeite waard. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Maar ik word van beide kanten gedrongen. Ik verlang er naar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger ter wille van u. En in dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en bij u allen zal blijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roem nog overvloediger is in Christus Jezus door mij, doordat ik weer bij u ben. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, in ik uw omstandigheden hoor, dat u vaststaat in één geest, terwijl u één van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie en u in geen enkel opzicht door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een bewijs van verderf, maar voor u van behoudenis en dat van Gods wegen. Want u is het geschonken ten aanzien van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, daar u dezelfde strijd hebt die u in mij hebt gezien en nu van mij hoort. Tot zover uit het woord van God. De gemeente te Filippi, broeders en zusters, heeft een heel bijzondere plaats ingenomen in het hart van de apostel Paulus. In de eerste plaats natuurlijk omdat het de eerste gemeente was die in Europa is ontstaan. U weet in Handelingen 16 hoe Paulus door de verschillende landstreken van Klein-Azië is getrokken, maar de Heilige Geest drong hem in een bepaalde richting. Totdat hij tenslotte voor de zee stond, de droom kreeg, de Macedonische man zag die hem wenkte om over te steken. En toen zij begrepen dat dat een droom van God was, staken zij over. En zo kwam Europa voor het eerst met het evangelie in aanraking. Dat was heel bijzonder, want nu weten wij achteraf, als we terugkijken op 2000 jaar kerkgeschiedenis, dat Europa een heel bijzondere plek in Gods heilsplannen heeft gehad. Pas in de 20ste eeuw is het evangelie veel sterker zich gaan uitbreiden, eigenlijk moet ik zeggen in de 19e, naar andere continenten, afgezien van Amerika, dat zijn overgestoken Europeanen. Maar als ik denk aan Zuid-Amerika, aan Afrika, Azië, dat is eigenlijk pas van relatief recente tijd. Europa heeft een heel bijzondere plek gehad in Gods wegen. Niet zozeer het Midden-Oosten, dat inderdaad al vrij vroeg, na 6 eeuwen, ten prooi viel aan de islam, maar juist Europa. En Filippi was de allereerste gemeente die daar ontstond in dat Europese land, in Macedonië. De tweede reden waarom Paulus een heel bijzondere band heeft gehad met deze gemeente, dat blijkt al mede uit dit eerste hoofdstuk. En dat was vanwege de geweldige vurigheid en toewijding en overgave van deze gemeente. Na deze plek heeft Paulus Thessalonica bezocht. En als hij daar niet zo erg lang daarna een brief schrijft aan de Thessalonicenzen, dan vertelt hij dat toen hij in Thessalonica was, in Filippi, vanuit Filippi hem al ondersteuning is geschonken. Die Filippenzen hebben zich zo verknocht gevoeld met de apostel dat zij hem ondersteunden financieel. Dat blijkt ook uit de Filippenzenbrief in hoofdstuk 4. Maar nog meer dan dat, en daar wil ik in deze eerste avond heel in het bijzonder uw aandacht voor vragen. Deze Filippenzen hebben zich onmiddellijk eengemaakt met de strijd van God, die door de apostel werd gestreden. Je zou zeggen, gelovigen die pas tot geloof gekomen zijn, dat zijn mensen die nog heel sterk op zichzelf gericht zijn. En helaas moet je zeggen dat ook gelovigen die de Heer Jezus al heel lang kennen, toch nog vaak heel erg sterk met zichzelf bezig zijn. Dat hoeft nog niet eens fysieke of vleeselijke dingen te betreffen. Dat kan ook heel sterk zijn dat ze gericht zijn op het innerlijk, op wat daar omgaat, op de bevinding, waar niks mis mee is, maar wat ook sterk kan betekenen een naar binnen staren, terwijl God een grote zaak in deze wereld heeft. Straks werd ik opgebeld door een jonge man, 1 jaar tot geloof gekomen, in een Duitse gemeente, en een van de eerste dingen die hem opviel in die gemeente ergens in Duitsland is dat ze daar niets deden aan evangelisatie. En een van de oudste broeders zei tegen hem, voor ons is hier de aanbidding belangrijker. Nou, Filippi was niet zo'n gemeente. Aanbidding is buitengewoon belangrijk, maar het is introvert of supravert, als je wilt, naar boven gekeerd. Maar er is geen echte aanbiddende gemeente zonder dat die gemeente ook extravert is en gericht is op Gods zaak in deze wereld. Nou, dat heeft alles te maken met het evangelie. Helemaal aan het einde van dit hoofdstuk las ik u die woorden al voor in vers 27 aan het eind en begin van 28, terwijl u één van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie en u in geen enkel opzicht door de tegenstanders laat afschrikken. De zaak van God in deze wereld, die door de apostel Paulus werd behartigd en door de andere apostelen natuurlijk. Dat was een zaak waar deze gelovigen, ondanks het feit dat ze zo kort geleden tot geloof waren gekomen, zich mee identificeerden. Zij waren medestrijders in het evangelie. En de verbreiding daarvan is strijd, want we hebben te maken met geestelijke machten die de verbreiding van dat evangelie tegenstaan. Goed, wij komen daar vanzelf bij terug. En er zijn ook andere belangrijke elementen in deze brief. Het is een heel praktische brief. Er is geen bijzonder leerstellig onderwijs in deze brief. Geen ingewikkelde aangelegenheden. Dat zie je ook uit het feit dat Paulus helemaal niet aan het begin zich een apostel noemt. Hij is gewoon een broeder onder de broeders. Slaaf van Christus Jezus, zoals wij dat ook zijn. En in dat opzicht staat hij dus ook naast ons. Sterker nog, is hij de modelchristen. Dit is, en ik bedoel dat niet om Paulus in de lucht te steken, maar om God te verheerlijken die in deze apostel dit zo gewerkt heeft. In die brief aan de Thessalonikers waar ik het over had, nou dat is heel kort na deze gebeurtenissen, na deze ontmoeting in Filippi en Thessalonica geweest. Dat is de eerste brief die Paulus geschreven heeft. Maar de brief aan de Filippenzen, net als de brief aan de Colossenzen en de Efeziërs, die zijn, althans volgens de traditionele opvatting, geschreven tijdens Paulus' eerste gevangenschap in Rome. Dan ben je dus in Handelingen 28. Dan zijn al die vier reizen van Paulus al achter de rug. Dan is Paulus ook, hij schrijft dat zo aan Filemon, al een oud man. Dat zou best kunnen betekenen dat hij nog jonger was dan ik nu ben. Maar naar zijn begrippen was dat, met alle ervaring en alle strijd en alle moeite, was dat het besef een oud man te zijn. En dan heeft hij ook verschrikkelijk veel meegemaakt, zoals hij vooral in de tweede Korinthebrief schrijft. Dit is een brief, zoals het wel eens genoemd is, van de christelijke ervaring. Dit is een man die alles heeft meegemaakt wat een christen kan meemaken. En dan pas kun je ook begrijpen dat hij in hoofdstuk 4 vers 13 zegt, ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Dat zijn nou typisch van die woorden uit de schrift die je niet zomaar oppervlakkig na moet zeggen. Er zijn een heleboel dingen die baby's in het geloof al kunnen nazeggen. Maar er zijn andere dingen waar je maar beter je hand voor de mond kan houden. Totdat je het uit eigen ervaring kan zeggen. Ik vermag alles in hem die mij kracht geeft. Dat zeg je als je in alle omstandigheden die het leven maar te bieden heeft bent geweest en ervaren hebt dat je dan uit zijn kracht alles vermag. Om een ander verschil te noemen, hier in hoofdstuk 1 zegt Paulus, te leven is voor mij Christus. Dat kan zomaar niet iedereen nazeggen. Iedereen kan wel nazeggen wat je in Galaten 2 vers 20 leest. Christus is mijn leven. Of daar staat het iets anders, maar daar komt het op neer. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. En in Colossen 3 vers 4 is het ook Christus die ons leven is. Dat kan de baby in het geloof al zeggen. Het nieuwe leven dat ik bezit, dat leven heeft een naam. Het is de Heer Jezus zelf. Hij is ons leven. Maar te leven is voor mij Christus, dat is heel wat anders. Dat betekent, het is Christus voor en het is Christus na. Mijn hele leven heeft deze inhoud. Christus is mijn leven, betekent het nieuwe leven in mij, dat is Christus. Maar te leven is voor mij Christus, betekent hij is de inhoud van mijn bestaan. Hij is de persoon die in mijn hart is als ik opsta en die als ik mijn ogen sluit 's avonds nog in mijn hart is. Hij is de persoon voor wie ik leef. Hij is de persoon die ik wil verheerlijken. Ik heb maar één groot verlangen, zegt hij ook in dit eerste hoofdstuk, dat hij door mij heen wordt groot gemaakt en al het andere doet er niet toe. Hij vertelt over treurige omstandigheden. Hij zit al een hele tijd in de gevangenis en dat is bepaald geen plezierige zaak. Hij moet vernemen hoe buiten de gevangenis allerlei lieden misbruik maken van Paulus uitgeschakeld zijn. Maar hij kan zeggen, wat doet het er toe? En dat kan hij zeggen omdat Christus alles voor hem betekent. Niet omdat hij cynisch is. Niet omdat hem dat allemaal niks kan schelen. Het kan hem heel veel schelen. Hij kan het zeggen omdat Christus alles voor hem betekent. Christus is de inhoud van zijn bestaan. En in dat opzicht is Paulus als een ervaren man die ons hier niet met ingewikkelde leerlingen om de oren komt slaan. Die krijgen we straks in de Colossensebrief. Maar eigenlijk is dit veel moeilijker. Dit is veel moeilijker. Hier is Paulus De mens zoals God hem ons graag presenteert. De Bijbel is niet zoals de Koran gedicteerd of uit de hemel gevallen, althans dat wordt dan natuurlijk beweerd. De Bijbel is door levende mensen van vlees en bloed geschreven. Tegenwoordig kwam een stem uit de hemel die zou tegen ons zeggen, jullie leven moet Christus zijn. Dan zou je misschien bij jezelf denken, ja, de hemel heeft makkelijk praten, met alle eerbied gezegd. Maar God geeft ons zulke dingen door een man die in de gevangenis zit. En dat kun je op geen enkele wijze met onze gevangenissen vergelijken. Zo'n kerker, waar het donker was en koud. Hij vraagt later aan Timotheus dat hij de mantel meebrengt. En dat is ongetwijfeld om aan te geven hoe het daar in die gevangenis was. En Paulus wordt ook nog eens ontmoedigd, zei ik al, door alles wat er buiten de gevangenis ook nog eens gebeurt. En dat moet hij allemaal horen. En dan komt er eindelijk een broeder bij hem op bezoek uit Filippi. Met een rijke gave van die Filippense broeder Epafroditus, die we in hoofdstuk 2 zullen tegenkomen. En die man wordt ook nog eens doodziek. Zodat Paulus denkt, ga ik deze lieve vriend nou ook nog verliezen? En dat grijpt hem ook aan. Hij is geen stoïcijn die daar allemaal volkomen koudbloedig onder wordt. Onder is. Hij zegt in hoofdstuk 2, God heeft hem gelukkig genezen opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zo reëel was dat allemaal wel. Als hij om zich heen keek, was er alle reden tot droefheid. Als hij omhoog kijkt, dan kan hij in elk hoofdstuk spreken over de blijdschap in Christus. En ons zelfs oproepen, verblijd u in de Here te allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. Paulus is een model christen, niet omdat hij zo verschrikkelijk goed en braaf is, maar omdat we hier een mens hebben in wie de Heilige Geest helemaal tot zijn doel is gekomen. En dat doel is volgens Johannes 16, daarvoor is de Heilige Geest uit de hemel gekomen om Christus te verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen, want hij zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus zelf. Daarom is dit makkelijk te begrijpen en tegelijkertijd vreselijk moeilijk. Maar omdat we niet zouden denken, ja, maar ik ben niet zo ervaren als Paulus. Ik ben nog niet zo oud als Paulus. Dan schrijft hij de Filippenzen. En het waren in zekere zin ook modelchristenen. Want hoe jong in het geloof ze ook waren, hij kan van hen zeggen dat hij elke keer voor hen dankt. Altijd weer. Als hij aan hen denkt in zijn gebeden, wordt hij met blijdschap vervuld. En dit is de reden. Wat ik al aangaf, wat we aan het einde van het hoofdstuk nog treffender vinden. Dit is de reden, vers 5. Wegens uw gemeenschap met het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Dat wil zeggen, vanaf de eerste dag was de prioriteit van die christen niet zoals het zo vaak bij ons is. Ik. Het zij met onze geestelijke problemen, het zij met onze rijkdommen, fysiek of psychisch of geestelijk, wat dan ook. Wij staan in het middelpunt. Maar ze hadden gemeenschap met de bediening van Paulus, met de gemeenschap met het evangelie. Ze schakelden in bij Gods project in deze wereld. Ik had het net even over ik. Als je nou die Filippenzen brief goed leest, dan zie je dat er ontzettend veel keren ik en mij en mijn staat. Een keer of 90 wel. Maar wat een gigantisch verschil met bijvoorbeeld Romeinen 7. Waar het ook allemaal ik, mij en mijn is. Maar daar gaat het over de navelstaarder, over de mens die in zichzelf keert en alleen maar ellende vindt en daar ook alleen maar ellendige zich door voelt, die het goede wil en hij kan het niet volbrengen. Hij wordt steeds meer terneergedrukt. En heel veel christenen identificeren zich daarmee. Die denken, ja, dat is nou wat christendom zou moeten zijn. Zo voel ik het ook. Dit is iemand die Galaten 2 vers 20 achter de rug heeft. Trouwens ook Romeinen 8 achter de rug heeft. Maar ook Galaten 2 vers 20. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Als je dat nou goed realiseert, dan kun je 90 keer ik en mij en mijn zeggen. Want dan gaat het alleen maar om dat ik hem wil dienen. Dat ik graag wil dat hij in mijn leven verheerlijkt wordt. Dat ik er ben om hem toegewijd te zijn. Dat ik hier ben voor de eer van zijn naam. Het is heel praktisch, heel persoonlijk ook, zoals dat ik onderstreept. Maar heel praktisch, in de zin van hierom gaat het. Dit zijn de prioriteiten in het christenleven. En het zou de moeite waard zijn, dat zou al heel belangrijk zijn, als wij van deze avond zouden overhouden, deze confronterende vraag, wat zijn de prioriteiten in ons leven? En dan bouw ik dat op in twee lagen. Wat zijn de prioriteiten in ons leven überhaupt? Gaat het ons om ons huis en om ons werk en om onze tuin en om onze auto en om onze vakantie? Dat is punt 1. Maar zelfs als we doorgaan naar die hogere laag, als het gaat om het geestelijk leven, dan nog kun je vragen, gaat het erom dat ik gezegend word? Bent u daarvoor gekomen? Dat mag op zichzelf best. Ik hoop ook gezegend te worden vanavond. Maar gaat het om wat wij allemaal kunnen ontvangen, hoe wij ons geestelijk kunnen verrijken? Of gaat het om wat Paulus ons hier voorstelt? Om de grote vraag, niet hoe word ik er beter van, maar hoe wordt God beter van deze avond? Hoe wordt God beter? Hoe wordt Gods zaak ermee gediend als wij in dit leven hem dienen en meestrijden in het evangelie? Hoe komt God aan zijn eer? Niet de vraag die gericht is op onze belangen, zelfs onze diepste geestelijke belangen, geestelijke noden, geestelijke behoeften, maar als het gaat om de belangen van God in deze wereld. Tegelijkertijd laat Paulus zien dat die Filippenzen, maar wie dan ook, nooit mogen denken dat zij er zijn en dat zij het bereikt hebben. Dat is heel frappant, dat doet hij in verschillende brieven. Als je denkt, nou, die gelovigen komen er goed vanaf, die worden aan alle kanten geprezen, dan komt er altijd wel zo'n woord als we hier ook hebben, in vers 6, dat hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. Aha, Filippenzen, het is dus nog lang niet af. Het is geweldig dat jullie zover gekomen zijn, maar je bent er nog lang niet. En het staat ook in vers 9, hij heeft eerst geprezen hoeveel liefde er bij hen is. En dan zegt hij in vers 9, dit bid ik dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht. Om te beproeven wat het beste is. Er kan altijd nog meer bij. Je bent toch nooit, op het moment dat je denkt, nou hebben we het bereikt, ben je weer helemaal onderop, om zo te zeggen. Je blijft altijd groeien. Paulus, die hier de model christen is in deze brief, is degene die zegt in hoofdstuk 3 dat hij nog niet volmaakt is. Dat hij er zich naar uitstrekt om hem meer te leren kennen, om Christus te winnen. Paulus zegt van zichzelf, ik ben er nog lang niet. Terwijl wij zouden zeggen, och, mochten we ooit nog maar eens dat niveau bereiken waarop Paulus zich in deze brief beweegt. Het is best terecht, zegt hij in vers 7, dat ik dit van u allen denk. Omdat u mij in uw hart hebt. Hier zijn twee mensen die, twee groepen, of de apostel aan de ene kant en de Filippenzen aan de andere kant, die elkaar in het hart hebben. Jullie hebben mij in jullie hart. En even later zegt hij in vers 8, dat hij naar hen verlangt met het hart. Eigenlijk staat hier letterlijk de ingewanden van Christus. Dat is echt zo'n mooi Bijbels beeld. In Hosea lezen we dat Gods ingewanden rommelen over Efraïm. De ingewanden worden dan gezien als een zetel van de gevoelens. Die hevig in beweging gebracht kunnen worden. Gevoelens van liefde in dit geval. Gevoelens van liefdesverlangen naar de ander. In dit geval die Filippenzen. Ze zijn met elkaar verbonden. Niet louter door het feit dat ze toevallig lidmaat zijn van dezelfde kerk. Verbonden doordat ze objectief hetzelfde heil bezitten. Dat geeft een verbondenheid, terwijl je dan toch nog volkomen langs elkaar heen kan leven, helaas. Ze zijn verbonden doordat ze elkaar in het hart dragen. En dan nog eens een keer, deze mensen hebben zich tot deelgenoot van de apostel gemaakt. In vers 7b, zowel in zijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Dus ze hebben zich met Paulus één gemaakt in zijn gevangenschap. Maar ook in zijn bediening, ook voor zover die bediening nog steeds voortgaat, terwijl Paulus in de gevangenschap zit, ze zijn mede deelgenoten van mijn genade, van de genade die Paulus ontvangen heeft. Niet toen hij tot geloof kwam per se, maar als christen, als dienstknecht van God in deze wereld. En deze mensen zijn daarin mede deelgenoot. Want het is een grote genade als je een dienst van God mag uitoefenen. Vanmiddag waren we met wat mannen bij elkaar om een mannendag voor te bereiden in een ander deel van het land. En we kwamen op de titel, man ben je beschikbaar. En toen zei een van hen, als je zo'n titel geeft, dan denken al die mannen, bijna allemaal denken ze eraan, ben je beschikbaar voor de kerk. Zou je ook niet eens een keer koster of ouderling of diaken willen worden? Ben je beschikbaar? Alleen al daarom is zo'n titel eens een keer goed. Want aan de ene kant zou je willen benadrukken dat beschikbaar zijn niet alleen het bekleden van een ambt is, maar veel eer iets is dat alle christenen raakt in de zin van toewijding en overgave en echte liefde. En echte beschikbaarheid van binnenuit, vanuit je hart. Hier ben ik, Heer, wat u ook maar van mij vraagt. En dan ga je in de tweede plaats zien dat het dus niet alleen maar over ouderlingen en diakenen gaat, die trouwens hier aan het begin ook van de brief ook genoemd worden, maar dat het gaat over elke bediening. Sterker nog, dat elke gelovige zo'n bediening zou moeten hebben waarin hij mede deelgenoot wordt van die genade die het is om Christus te mogen dienen. Want hoe gaat dat? De laatste keer dat de kerk iets van je gemerkt heeft was toen je belijdenis deed. En dan na 20 jaar komt dan ineens het verzoek op je af of je ouderling zou willen worden. En wie heeft daar in die 20 jaar jou voor voorbereid? Wie heeft aan jou gewerkt? Wie heeft jou geestelijk daarvoor toegerust dat je dan ineens dat ambt zou kunnen bekleden? Tenzij dat je in een gemeente bent waarvan het begin eraan, vanaf het moment dat je tot geloof gekomen bent, of zeg dan maar belijdenis van je geloof hebt gedaan in die kerk, er alle krachten op gericht zijn om jou verder te brengen, om jouw bediening te vinden. Waarbij die van ouderling of diaken maar één facet van heel vele is. Want anders zouden de meesten van u zeggen, nou, ik heb helemaal geen bediening. Of ik ben vrouw en die hebben bij ons geen bediening. Of ik ben te jong en die hebben bij ons ook geen bediening. En zo denkt u dat u er makkelijk vanaf komt. Wat zou het jammer zijn, want dan is het niet voor u. Paulus zegt van al die Filippenzen dat ze mede deelgenoot zijn van zijn genade. Van de genade van God om in het werk te mogen staan. Aan het slot van 1 Korinthe 15 zegt Paulus dat ze allemaal in Korinthe overvloedig moesten zijn in het werk des Heren. Iedereen moest daarin zijn eigen bediening ontwikkelen. Mede deelgenoten worden van deze grote genade. We hebben hier twee keer in vers 6 en nog eens in vers 10 het vermelden van de dag van Christus. Dat is belangrijk. In feite ligt dat heel dicht aan tegen wat al in het Oude Testament genoemd wordt de dag des Heren. Dat is de dag van Yahweh, maar Christus als God de Zoon is Yahweh, net als God de Vader, God de Geest. De dag van Christus, en dan is het dus niet Yahweh, maar dan is het Christus als heel bijzonder in relatie staande tot zijn kerk, zijn gemeente. De dag van Christus is precies wat de dag des Heren ook is voor de hele wereld. Een dag van oordeel over de goddelozen en een dag van uitredding voor de rechtvaardigen. De dag van Christus heeft ook dat verantwoordelijkheidsaspect. Als je overal nagaat in de brieven van Paulus waar hij spreekt over, soms zegt hij simpelweg die dag, maar hij spreekt over de dag van Christus of de dag van Jezus Christus, dan vind je dat het altijd een dag is waarin het gaat om de verantwoordelijkheid die eens van ons zal worden gevraagd, die we eens zullen moeten afleggen. En daar denken heel veel christenen niet aan. Er zijn zoveel christenen die hun hele leven ermee bezig zijn, of een groot deel van hun leven, om zeker te weten dat ze een kind van God zijn. En als ze het eindelijk weten, ik zeg dat, ik hoop zacht genoeg, zachtaardig genoeg, want het gaat vaak om een heel harde strijd. Als ze het eindelijk weten, hebben ze ook het gevoel, hé, nu zijn we er eindelijk. Die ruif wordt zo hoog geplaatst, dat het zeker weten een kind van God te zijn dan ongeveer het hoogste is wat je kunt bereiken. Terwijl het allerbelangrijkste dan daarna pas komt. Als iemand op zijn sterfbed eindelijk weet een kind van God te zijn, dan is dat prachtig, dan gaat hij de heerlijkheid binnen, maar zijn leven is eigenlijk voor niks geweest. Want ons leven was erop gericht om Christus te dienen. En dat begint pas als je geboren bent. Als je wedergeboren bent dus in dit geval. En over dat leven dat wij afgelegd hebben, dat wij geleefd hebben voor Gods aangezicht, zullen wij eens rekenschap moeten afleggen. Daarbij gaat het dus om de rechterstoel van God of van Christus, waarover we lezen in Romeinen 14 vers 10 en 2 Korinthe 5 vers 10. Daar staat dat wij geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van God, CQ Christus. Daar gaat het niet om de vraag of wij wel kinderen van God zijn. Daar gaat het niet om de vraag of wij wel bekeerd zijn. Wij zullen daar staan met witte klederen en gouden kronen. En degene die daar op de troon zit, dat is de heiland die voor onze zonde gestorven is. Dat is helemaal niet in het geding. Maar wat wel in het geding is, wat Paulus beschrijft onder andere in 1 Korinthe 3, dat is of wij met hout, hooi en stoppelen gebouwd hebben, of met goud, zilver en edelgesteenten. Of dat wat wij in ons leven op aarde gedaan hebben, waarde behoudt voor de eeuwigheid. Of dat het in het vuur van Gods beproevend gericht zal verdwijnen. Dat is de dag van Jezus Christus. En daar wordt nogal vaak over gesproken in de brieven. Dat moet u zelf maar eens voor uzelf nagaan. En hier is dat ook. Het is de dag waaraan het licht zal komen wat God in ons heeft kunnen werken nadat we tot geloof zijn gekomen. Wat ons geloofsleven aan vrucht heeft opgeleverd. Er is een goed werk in ons begonnen en dat moet voltooid worden tot op de dag van Christus Jezus. En als het aan de Heere ligt, dan zal het daar niet aan mankeren. Als het aan ons ligt, wel. Want wij moeten daar wel in meewerken. Wij moeten dat wel willen, wij moeten dat wel toestaan. Want je kunt er ook voor kiezen om je hele leven een baby in het geloof te blijven. Zo staat het hier in vers 6, dat werk wordt voltooid, en in vers 10, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus. En sommige mensen denken dan dat er hier op aarde altijd maar arme zondaren zijn, en wie slechts een beginsel van gehoorzaamheid is, dat gaat dus, nou ja, dat kunnen de luisteraars thuis niet zien, maar dat gaat dan zo, dat blijft altijd maar vlak, en als we dan in de eeuwigheid zijn, dan ineens is het allemaal zuiver en onberispelijk. Maar dat is Paulus' bedoeling niet, want dan had hij het niet hoeven te waarschuwen. Als we toch maar arme zondaren blijven, wie leven één grote knoeiboel is, totdat we tenslotte in de heerlijkheid aankomen, dan is het meteen in orde. Dan hoeft hij daar ook helemaal geen waarschuwende woorden aan te wijden. Maar waar het hier om gaat, is wat wij op aarde zijn geworden. Wat God op aarde van ons heeft kunnen maken. Zoals het wel eens gezegd is, naar aanleiding van Romeinen 8 vers 29, wij zijn tevoren bestemd om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. En als we voor de rechterstoel staan, zal God, zo kun je dat menselijk voorstellen, dat beeld, dat portret van zijn Zoon omhoog houden en ons vragen, welke kans heb jij mij gegeven in jouw leven om dit beeld in jou waar te maken? Daar ben je toe voorbestemd. Met andere woorden, we zullen niet simpelweg zuiver en onberispelijk zijn als we straks bij hem zijn, maar het gaat erom of wij zuiver en onberispelijk zullen worden bevonden. Dat moet hier op aarde waargemaakt worden. We zullen later in hoofdstuk 2 dat merkwaardige woord vinden. Aan de ene kant, dat we onze eigen behoudenis moeten bewerken. En behoudenis is dan niet wat je ontvangt op het moment dat je tot geloof komt. Behoudenis is het einde van de weg. Dat is het ingaan in de eeuwige gelukzaligheid. Behoudenis is hier in het algemeen een toekomstig iets. En Paulus zegt, je moet zo leven alsof het 100% van jou afhangt dat je dat haalt. Bewerk uw eigen behoudenis. Hij zegt er dan vol troost achter, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Gelukkig dat dat er ook bij staat. Maar dat doet niets af aan onze verantwoordelijkheid. En hier in hoofdstuk 1 zien we dat. Hij verwacht van ons dat wij zuiver en onberispelijk zijn. En daarvoor moet dat werk van God in ons zich kunnen voltrekken, elke dag een stukje verder. En daar blijf je je hele leven mee bezig. Ik zei al, Paulus laat in hoofdstuk 3 zien dat het ook voor hem gold. Want je bent er nooit, maar je komt er wel steeds dichterbij. En dat wordt hier heel nuchter van ons verwacht. Als we zo zijn, dan willen, als we straks voor de rechterstoel van Christus staan, dan verwacht hij van ons dat we zuiver en onberispelijk zullen zijn, vervuld met de vrucht van de gerechtigheid. Dat is niet de rechtvaardigheid uit geloof. De ontdekking van Luther was zo belangrijk, dat mensen dat weer helemaal verabsoluteren, alsof dat het enige is. Als je maar eenmaal gerechtvaardigd bent uit geloof, dan ben je er. Geen wonder dat toen Luther bij Jacobus 2 aankwam, hij helemaal weer in de war raakte. Want daar stond, de mens wordt alleen maar gerechtvaardigd uit werken. En dat is met elkaar niet in tegenspraak. Want Jacobus zegt, gerechtvaardigd uit geloof, prima. Maar een echt geloof, dat is geloof dat vruchten voortbrengt. En als die vruchten er niet zijn, was het ook geen echt geloof. Je kunt dat zo op de proef stellen. Ik heb het zaterdag op een andere mannendag ook weer gedaan. Als ik de stelling lanceer, ik zal u vanavond niet beschaamd doen staan, maar als ik de stelling lanceer, die luidt als volgt. Er zal straks niemand in de hemel zijn, tenzij hij goede werken heeft gedaan. Dan zijn er maar weinigen, blijkt uit de praktijk, daarom zeg ik, zal vanavond uw vingers niet laten opsteken. Weinigen die dat doorzien en die zeggen, ja natuurlijk, natuurlijk. Het klinkt zo rooms namelijk, maar als je erover nadenkt, dan begrijp je, we worden gerechtvaardigd alleen uit genade, alleen door de kracht van de Heilige Geest, alleen uit geloof, dat is ook een gave van God. Maar als het echt geloof is, dan brengt het vruchten voort, en als die vruchten er niet zijn, dan was nooit een echt geloof. Dus je kunt helemaal niet in de hemel zijn zonder dat er vruchten zijn. Zelfs bij de moordenaar aan het kruis zie je onmiddellijk al de vruchten van dat geloof zichtbaar worden. Nou, zo zie je dat hier ook. Straks in de hemel zal openbaar worden of wij inderdaad vervuld zijn met die vrucht van de gerechtigheid. En dat zijn de goede werken die wij doen. Niet om gerechtvaardigd te worden, maar op grond van onze zaligheid. Vanuit het nieuwe leven van de wedergeboorte. Maar zonder die vrucht is er geen eeuwig leven. Dat is wat Jacobus bedoelt. En dat sluit prachtig bij elkaar aan. En Paulus weet daar net zo goed van. Als je zijn brieven er goed op naleeft. We zijn voorbestemd zelfs om te wandelen in goede werken, zegt hij in Efeze 2 vers 10. En het moet allemaal hier gebeuren. Het is niet zo van hier is het allemaal maar ach en wee, maar straks komt het allemaal vanzelf in orde. We zullen in de hemel zijn, zegt Henk Binnendijk vaak, en die heeft het ook weer van een ander, wat God op aarde van ons heeft kunnen maken. En dit soort verzen laten dat zien. Want niet iedereen zal even zuiver en onberispelijk zijn. We lezen in 1 Korinthe 3 ook dat er zullen zijn die alles wat ze hier op aarde gedaan hebben, zullen zien verbranden, omdat het allemaal hout, hooi en stoppelen was. En ze zullen wel behouden worden, maar als door vuur heen. Ze zullen een vege lijf weten te redden en alles wat ze opgebouwd hebben, dat zal verdwijnen. Het heeft geen waarde voor God. We zullen allemaal volmaakt zijn, maar sommige van ons zullen een pepervaatje zijn, vol van Christus. En anderen van ons zullen een tank zijn, vol van Christus. Allemaal volgemaakt. Maar de een is nooit verder uitgegroeid in zijn hele leven dan een peper- en zoutstelletje. En de ander is een emmer geworden. Of een tank. Dat is geestelijke groei. Paulus is een man die is geestelijk volwassen. Waaruit blijkt dat? Het blijkt onder andere uit het feit hoe hij omgaat met moeilijke omstandigheden. Ik heb u al gezegd, hij zit in de gevangenis. Maar hij zegt, mijn omstandigheden zijn niet tegen mij, maar ze hebben tot de vordering van het evangelie gediend. Hij is wat je nou eens in het geestelijk vlak een optimist kan noemen. Een pessimist is iemand die altijd de negatieve kanten ervan ziet. Die zegt, wat heeft er nou voor zin dat ik hier 2 jaar in de gevangenis zit? Daar wordt toch niemand wijzer van? Hoe kan nou daardoor Gods werk bevorderd worden? Ik heb geen grip meer op wat er allemaal buiten de gevangenis gebeurt. Ik had overal het evangelie kunnen verkondigen en dat wordt nu verhinderd. Dat is haast een verwijt alsof God het niet helemaal goed doet. Zoals Johannes de Doper, dat zie je, die zit ook in de gevangenis en die denkt, jongen, dan moet u ergens iets helemaal grondig mis zijn. En als het niet de gevangenis is, lieve mensen, dan kunnen we altijd wel wat anders bedenken. Denken we, ja, als ik maar kon preken, net als broeder Owenheel, dan zou natuurlijk Christus veel meer door mij groot geworden. Maar ja, dat kan ik niet. Of als ik nou maar niet constant met ziekte in mijn leven te maken had, dus veel meer vrije tijd had dan. Of als ik nou niet eens een groot gezin had en zoveel uren moet maken in de week, dan zou ik veel meer nuttig kunnen zijn voor het Koninkrijk Gods. Of als ik nou maar dit, of als ik nou maar dat. Ziet u, daarom is de Bijbel niet uit de hemel gevallen, maar dat Gods woord komt tot ons door mensen die 2 jaar in een gevangenis zitten en zeggen, verblijd u te allen tijden. Dat is levensecht. En Paulus zegt, nee, we zien dat niet altijd zo duidelijk hoor, wat Gods bedoelingen met dingen zijn, maar Paulus zegt, nee, die gevangenschap van mij, die heeft daar juist hele goede dingen uitgewerkt. Want daardoor is het evangelie gekomen bij mensen die het anders nooit gehoord hadden. Het praetorium, dat is hier de keizerlijke garde, en alle overigen, die hebben allemaal begrepen waarom ik gevangen ben. Het is allemaal daardoor met het evangelie in aanraking gekomen. En ook de meeste van de broeders in de Heer die hebben vertrouwen gekregen door mijn gevangenschap of in mijn gevangenschap. Om des te overvloediger het woord van God zonder vrees te durven spreken. Tweede positieve punt. Doordat ik uitgeschakeld ben, zijn anderen aangemoedigd om aan het werk te gaan. Ik vind het prachtig altijd. Als je kijkt naar de Calvinistische kerken in Frankrijk. Toen het edict van Nantes werd opgeheven in 1685. Toen moesten al die, ik geloof iets van 600 of 800 predikanten of vluchten. Of ze werden gedood. Of werden in de gevangenis gezet. Of ze moesten katholiek worden. In één klap waren eens alle predikanten verdwenen. Moet je proberen voor te stellen in Nederland. Door een of andere verschrikkelijkheid. Verdwijnen ineens alle predikanten, alle voorgangers.
Dat is natuurlijk heel erg. Maar wat gebeurde er? Allerlei mensen die het vroeger heerlijk en makkelijk vonden om passief te zijn, want de voorganger deed het werk, die werden er ineens toe aangezet om zelf nu geestelijke leider te worden. Zich te erbarmen over de kudde. Talloze mensen kwamen naar voren die Gods werk in stand hielden, want die predikanten waren allemaal verdwenen. En Gods kerk ging gewoon door. Daarmee wil ik niet zeggen, dus het kan ook best zonder predikanten. Maar als God ze uitschakelt, om wat voor reden dan ook, dan zie je dat ineens andere mensen de verantwoordelijkheid gaan oppakken. Dat is precies hier ook gebeurd. Paulus was uitgeschakeld en allerlei andere mensen die anders in de luwte waren gebleven, kwamen naar voren en gingen het evangelie verkondigen. Des te overvloediger gingen ze het woord van God prediken zonder vrees. En natuurlijk waren er ook mensen die dat uit valse motieven deden. Dat bleek wel uit de berichten die Paulus ontving. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Sommigen doen het uit afgunst en twist. En sommigen doen het uit liefde. Sommigen doen het zelfs om Paulus' verblijf in de gevangenis nog eens extra zwaar te maken. Paulus weet het allemaal. En dan kan hij zeggen, die woorden vol genade in vers 18, wat doet het ertoe? Nogmaals, dat is niet cynisch. Dat is niet, het kan me allemaal niks schelen, want het kan natuurlijk een hele hoop schelen. Het is heel erg als mensen uit afgunst, uit nijd en twist Christus prediken. Dat is voor die mensen heel erg. Ze laden een grote verantwoordelijkheid op zich. Maar van Paulus' standpunt uit bekeken kan hij zeggen, God heeft toch alle dingen in de hand? Kijk, daarom is hij een modelgelovig. Mijn kleine gelovigetjes zijn al heel blij als we mogen weten dat onze eeuwige zekerheid in Gods hand ligt. Maar of ook onze dagelijkse omstandigheden in Gods hand liggen, dat is veel moeilijker. Wij vertrouwen God voor de eeuwigheid, als het gaat om ons eeuwig heil. Maar of wij hem ook kunnen vertrouwen in onze alledaagse omstandigheden, dat is vaak heel moeilijk. Als er dingen gebeuren waar je niet op gerekend had, die je absoluut niet kunt rijmen, die dwars tegen al je gevoelens ingaan, waar je denkt God heeft me in de steek gelaten. Hoe kan God dat nou doen? Zoveel mensen die een vertrouwen voor hun eeuwig behoud, die hebben maar weinig vertrouwen als het gaat om hun alledaagse omstandigheden. En ze hebben de neiging om te zeggen, Heere God, hoe kunt u mij nou in de gevangenis laten zitten? Ik noemde al het voorbeeld van Johannes de Doper, die er ook zoveel moeite mee had. En het is verschrikkelijk moeilijk om als je er niets van begrijpt wat God doet, als het zelfs lijkt alsof God het ding uit de handen loopt, om dan toch te zeggen, Heere God, ik begrijp niet wat u doet, maar ik vertrouw u. Ik vertrouw u. Ik geloof, ik blijf geloven dat u weet wat u doet. Ik blijf geloven dat het feit dat ik hier in de gevangenis zit, niet is omdat u toevallig even niet hebt opgelet, of omdat u niet weet dat ik hier zit, maar dat het allemaal deel is van een plan dat ik niet kan overzien, maar waarvan ik toch geloof dat het goed is. En dan is het een heel bijzondere genade als je net als Paulus er ook iets van mag zien. Hoe dat plan dan toch zijn goede kanten heeft. Hoe dan ook, al zou je het niet zien. Christus wordt verkondigd. Jij kunt het niet meer doen, jij zit in de gevangenis. Maar je bent niet onmisbaar. Er zijn anderen die er nu op uitgegaan zijn. Niet allemaal misschien met de beste motieven, maar Christus wordt verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Je kunt je door de omstandigheden laten neerdrukken en alleen van de negatieve kanten bekijken. Dat heb je zelf in de hand. En je kunt ze ook proberen, voor zover het ons mensen gegeven is, om ze met de ogen van God te zien. En dan kun je zeggen, ik verblijf me in die omstandigheden. Want God heeft ze in de hand, hij weet wat hij doet. Dus zoals het nu gaat, gaat het goed. Dat is geen gelatenheid, dat is geen doffe berusting. Dat is blijmoedig godsvertrouwen. God weet wat hij doet. Hij zegt zelfs, ik weet dat dit mij tot behoudenis zal strekken. Vers 19, daaruit ziet u, behoudenis heeft hier die toekomstige betekenis. Het zal eraan bijdragen dat ik zelf het eindpunt van mijn reis bereik. Door uw gebed. Het gaat niet zomaar, ook deze dienstknecht krijgt het niet voor niets en daarom is hij des te dankbaarder voor de gebeden van de Filippiërs en de bijstand of de verlening van de geest van Jezus Christus. De geest van Jezus Christus voorziet in mijn omstandigheden. In deze gevangenis kunnen ze me alles afnemen, maar niet de geest van Jezus Christus die in mijn hart woont. En die voorziet in mijn behoeften. Jullie gebeden. De geest die in mij woont, die houden mij overeind. En daardoor zal ik uiteindelijk de behoudenis, het einddoel van de reis bereiken. En daar kijk ik reikhalzend naar uit. Want ik wil met op geen enkele manier beschamend worden. Maar ik wil dat, in wat voor omstandigheden ook, of ik nou in de gevangenis zit of daarbuiten, Christus in mijn lichaam, dat wil zeggen zolang ik nog in dit aardse bestaan ben, wordt groot gemaakt. Groot gemaakt. Je zou denken, Christus is toch al groot, hoe kunnen wij hem groot maken? Ja, Christus is al groot, maar dat is de objectieve kant. Het is wat anders of hij ook in mijn leven wordt groot gemaakt. Dat wil zeggen, of mensen door mij heen Christus groter gaan zien. In het Engels heb je een en hetzelfde woord voor vergroten en groot maken. Christus die door mij wordt magnified, kun je een mooie woordspeling van maken. Ik ben de verrekijker. Je moet niet die verrekijker bewonderen, maar je moet door die verrekijker heen zien. Dan zie je de verrekijker niet meer, maar dan zie je datgene wat groter voor jou moet worden. Door mij heen als een verrekijker moet Christus worden groot gemaakt. Dat is wat Paulus zegt. Paulus zegt, ik doe er helemaal niet toe. Ik ben alleen maar een verrekijker. Kijk niet naar die verrekijker. Als hij nog zo mooi gemaakt, zolang je naar die verrekijker blijft kijken, dient hij zijn doel niet. Zodra je er doorheen gaat kijken, dient hij zijn doel. Maar dan zie je de verrekijker niet meer. Maar het is alleen maar een middel om de dingen groter te zien waarnaar je kijkt. Dat is wat ik wil. Ik ben niet belangrijk. Het gaat om Christus. Ook daarin is hij een model Christen. Wij zijn allemaal vreselijk belangrijk. Althans, dat denken we. En onze opvattingen zijn vreselijk belangrijk. En iedereen moet vooral het zien zoals wij het zien. We hebben het al het vorige seizoen ook over gedacht hoe droevig het is dat we een jaar beleven waarin 3 kerkscheuringen zich voltrekken in 3 verschillende kerken. En daar zijn heel veel aspecten aan vast, daar hebben we het ook al vorige keer over gehad. Maar op zijn minst is er dit aspect, en dat geldt voor alle betrokken partijen, is er ook dit aspect dat wij onszelf en onze meningen vaak veel te belangrijk vinden. Er is zoveel godsdienstig vlees dat gericht is op de verheffing van mijn ik, mijn meningen en mijn belangen. Er is zoveel onheilig vuur. En dat moet je verschrikkelijk aan het hart gaan. Als het door een wonder ineens kon gebeuren dat al dat onheilig vuur verdween, al dat eigen belang, en het alleen nog maar om ging dat Christus zou worden grootgemaakt, wat zou er in dit land niet kunnen gebeuren? Paulus zegt zelfs, het zij door het leven, het zij door de dood. Dat wil zeggen, of ik nou door martelaarsdood moet sterven, zoals uiteindelijk ook gebeurd is, of dat ik nog moet blijven leven, maakt niet uit. Ik kies of het een of het ander voor zover ik wat te kiezen heb, namelijk datgene waardoor Christus het meest wordt grootgemaakt. Want het leven is voor mij Christus en de sterven is winst. Dus als ik leef, dan is Christus de inhoud ervan, en als ik sterf wordt het nog beter, want dan ben ik bij Christus. Moet ik blijven leven in het vlees, is dat Gods plan? Dan is dat prima. Sterker, als het de moeite waard. Ik heb er heel veel positieve gedachten bij. Wat ik dan allemaal zou mogen doen. Maar als ik zal sterven, dan zal ik bij Christus zijn. Dat is ook helemaal geweldig. Je hebt wel eens mensen die dat een beetje minder waardig vinden. Die vinden dat we helemaal gericht moeten zijn op de wederkomst van Christus. En dat is ook prachtig. Maar aan Petrus heeft de Heer Jezus op een bepaald moment geopenbaard dat hij zou sterven. Aan Paulus heeft de Heer op een bepaald moment geopenbaard dat hij zou sterven. Dat ze deze tent zouden moeten verlaten. Dat is het beeld dat ze allebei gebruiken. En dat betekent dus dat ze wisten dat ze de wederkomst niet zouden meemaken. In Filippi 3 komt Paulus daar nog op terug. Want hij weet ook daar niet wat hij kiezen zal. De wederkomst meemaken of eerst door het sterven heen gaan. Dat lijkt misschien minder, maar het betekent wel dat je nog meer gelijkvormig wordt aan Christus. Als je net als hij zult sterven, net als hij in het paradijs zult zijn, net als hij op zult staan uit de doden. Dat is niet minder waardig ten opzichte van de wederkomst. Maar Paulus zegt erbij, ik hoef gelukkig helemaal niet te kiezen. Als het om de verlangens van mijn hart gaat, het lijkt me heerlijk om bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven lijkt me ook geweldig, want dat betekent dat ik jullie zal mogen dienen. En het zal nodiger zijn voor jullie dat ik hier blijf. En in dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en bij u allen zal blijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Met andere woorden, niet wat ik graag zou willen, als een oud man hier in de gevangenis, dan maar het liefste naar de Heer gaan. Dat is doorslaggevend. Maar wat God wil. En als hij het belangrijk vindt dat ik nog een tijdje bij jullie blijf, heerlijk. Dan verheug ik me op dat ik jullie zal mogen dienen op wat voor wijze dan ook. Opdat uw roem nog overvloediger is. Heb eerst een overtreffende trap in Christus Jezus door mij. Dan zal ik er graag aan meewerken dat jullie in Christus nog meer roem zullen mogen betekenen. Wat mij betreft. Doordat ik weer bij jullie ben en jullie kan dienen en ondersteunen. Maar hoe dan ook. Of ik bij jullie terugkeer. Of dat ik naar de Heer zal gaan. Of dat ik in de gevangenis zal blijven. Hoe dan ook. Loop nooit je roeping mis. In het gesprek vanmiddag, ter voorbereiding van weer een andere mannendag, ik noemde dat al, hadden we het erover hoeveel christenen afhankelijk zijn van geestelijke leiders. Dat wil zeggen, ten diepste geen eigen opvattingen hebben, geen eigen geweten dat gevormd is in de nabijheid van Christus. Hun visie op de dingen, wat voor dingen dat ook, wordt nog steeds bepaald door hun voorganger. Ik zeg nog steeds, want we verbeelden ons in een tijd te leven dat de mensen mondig zijn, dat ze zelfstandig de Bijbel lezen, dat is toch een protestants ideaal, dat ze dus ook zelf kunnen onderzoeken hoe de dingen zijn. Nou, vergeet het maar. Het gros van de mensen volgt nog steeds vrij blindelings geestelijke leiders. Of ze nou evangelisch of reformatorisch zijn, dat maakt allemaal niet veel uit, want mensen zijn mensen. En Paulus zegt, of ik er nou ben of niet, jullie moeten die eigen verantwoordelijkheid verstaan. In Galaten 6 zegt hij, ieder van jullie zal zijn eigen last, dat wil zeggen je eigen verantwoordelijkheid dragen. Niemand van jullie die straks voor de rechterstoel van Christus staat zal kunnen zeggen, ja sorry, maar ik ging die kant uit, want de dominee ging ook die kant uit. Of mijn voorganger ging die kant uit. Je zult je eigen verantwoordelijkheid hebben. Je zult niet kunnen zeggen, ja mijn man ging die kant uit, dus ik ging maar mee. Of andersom, dat kan ook tegenwoordig. Mijn vrouw ging die kant uit, dus ik ging maar mee. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt je nergens achter verschuilen. Al die smoesjes vallen weg. Of ik nou kom of niet, dit is waar het om gaat. Wandelt waardig het evangelie van Christus. Dat wil zeggen, wandel op dat niveau. Dat past bij het evangelie. Staat vast in één geest. Terwijl u in één ziel meestreekt. Eendracht. Vaststaan in één geest. Komen we later in hoofdstuk 2 op terug. Is zo belangrijk. Niet eenstemmigheid. Dat is op aarde onbereikbaar. Dat lijkt me vreselijk saai. We hoeven niet over alles gelijk te denken. Maar we moeten wel eendrachtig zijn. Samen vechten voor dezelfde zaak. Samen gericht zijn op Christus. Samen vol zijn van Hem. Niet eenstemmigheid. Maar eendracht. Eensgezindheid. Dezelfde gezindheid van Christus. Zoals hoofdstuk 2 vers 5 zegt. Samen je inzetten voor Gods zaak in de wereld. Samen je inzetten voor het geloof van het evangelie. En laat je niet door de tegenstanders afschrikken. Die zullen alles proberen om je te ontmoedigen. En dan laat je de geestelijke strijd voor wat het is. En dan gaat zo'n gemeente, zoals ik dat straks citeerde, het zijn zomaar ervaringen van vandaag en gisteren, dan gaat zo'n gemeente introvert worden. Ja, wij leggen ons toe op de aanbidding. En de boze buitenwereld, die laten we aan haar lot over. Een gemeente die niet evangeliseert, is levend dood. Kunnen we in uw zak steken. Een gemeente die niet naar buiten, die alleen maar omhoog gericht is naar God en niet naar buiten gericht is, gewoon ongehoorzaam. Dat kan met die aanbidding ook niet zoveel zijn, als ze gewoon ongehoorzaam zijn aan God in het uitdragen van het evangelie. En dat is een strijd. Want de mensen zitten er niet op te wachten. En de demonen al helemaal niet. Het is een geestelijke strijd. Laat je niet door die tegenstanders afschrikken. Laat je niet onder de indruk brengen van hun optreden. Want het bewijst alleen maar dat ze voor het verderf bestemd zijn. Maar als je vaststaat in het evangelie, betekent dat dat jij het einddoel van de christelijke reis, de behoudenis, zult bereiken. Want u is het geschonken ten aanzien van Christus, niet alleen in hem te geloven. Mag ik nog eens een keer zeggen wat ik straks zei? Voor een hoop mensen is dat al het hoogste wat ze kunnen bereiken. O, wist ik maar dat ik werkelijk in het geloof sta. Het geloof is een gave van God. Wist ik nou maar dat die gave mij geschonken is. En als het oneindelijk zover is, dan zijn ze, hé, nou zijn we er. En Paulus zegt, maar het gaat er helemaal niet om alleen maar in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Ik moet daar wel bij zeggen, om nauwkeurig te zijn, er zijn een heleboel christenen, ook in ons goede vaderland, die hun hele leven ergens toch blijven tobben met die zekerheid van het geloof, maar intussen volwaardig als christenen meestrijden in de strijd van het evangelie, dat kan ook nog weer. En die wel degelijk een getuige voor zijn naam zijn in deze wereld. Die wel degelijk deel hebben ook aan het lijden om de naam van Christus. Dat kan dus ook. Dan blijft die geloofskwestie door de prediking waar ze in het leven bloot zijn gesteld wel een moeilijk punt. Maar intussen hebben ze dat leven uit de wedergeboorte wel degelijk. Al weten ze het zelf niet eens vaak zeker. Maar ze staan wel degelijk in die strijd. Ze hebben wel degelijk deel aan het lijden met Christus. Dezelfde strijd, zegt Paulus, die u in mij hebt gezien en nu van mij hoort. Waar ik het dus nu over heb. Maar die jullie ook gezien hebben toen ik bij jullie was. Die strijd waarin een christen verwikkeld is als het gaat om het uitdragen van het woord van God in deze wereld. Het woord van God is te belangrijk om dat aan enkele mensen over te laten. Niet iedereen kan achter zo'n katheder staan. Maar u hebt zich wel heel bewust af te vragen, als christen, op welke wijze deel ik in dat strijden en in dat lijden om het evangelie. En daar kun je ook niet met een paar euro's van afmaken. Want daar valt niks aan te lijden. Welke wijze heb ik deel aan het lijden om het evangelie? En als u daar niet zo goed een antwoord op weet, dan kunt u hier iets leren van deze. Nou ja, hier waren ze niet helemaal meer zulke jonge gelovigen. Maar van deze gelovigen, van wie wel gezegd kon worden dat ze vanaf de eerste dag, we hebben het gelezen, vanaf de eerste dag betrokken waren in het lijden en het strijden met het evangelie. Met Gods zaak in deze wereld. En evangelie dan in de breedste zin. Het evangelie als een frontlinie die steeds verder oprukt in deze wereld. Steeds meer land verovert voor God. Waaruit de machten verdreven worden. Land dat in bezit genomen wordt voor God. Lieve mensen, wij kunnen ons niet permitteren aan de zijlijn te blijven staan. We kunnen ons ook niet permitteren wel heel hard daarin mee te werken zonder dat voor ons geldt dat Christus ons werkelijke leven is. Alleen vanuit die motivatie. Christus ons leven, Christus de inhoud van ons bestaan. Alleen die motivatie is de ware, de zuivere motivatie. Om mee te strijden, om ingeschakeld te worden bij Gods zaak in deze wereld. Ik wens u daarin van harte Gods zegen toe.